Gemeente, luisteraars, ik wil vooraf de luisteraars via de Stilok-omroep hartelijk welkom heten in onze eredienst. Fijn dat u afgestemd hebt op deze kerkdienst en we hopen ook dat u thuis een zegen mag hebben onder de bediening van Gods woord. Dat geldt ook de groep jongelui van het LCJ die vanmiddag in onze kerk aanwezig is en uiteraard u allen. Hier en thuis. In verband met het preekverzoek van de jongeren over de geestelijke wapenrusting zal de catechismeserie onderbroken worden vanmiddag, dus vrije stof. En daarom is de schriftlezing gekozen uit Efeze 6. Efeze 6 is de schriftlezing in deze middagdienst. Tot zover de afkondiging. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is deze eredienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu samen zingen uit Psalm 3. En daarvan het tweede en het vierde vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast vertrouwen. Gij, Heere, alleen, gij zijt overwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. Psalm 3, vers 2 en vers 4. Wij willen nu eerst in verbondenheid met Gods levende kerk over het rond der aarde belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En aansluitend instemmen met Psalm 144 vers 1. Gezegend zij de Heer die te allen tijden mijn rotssteen is, mijn handen leert ten strijde en tot de strijd mijn vingers toebereidt. En wat er verder volgt, Psalm 144 vers 1, na de geloofsbelijdenis. U spreekt met mij in uw hart aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De preek zal dus gaan over een aspect van de geestelijke wapenrusting en daarom willen we het woord van de Heere lezen zoals u dat vindt in Efeze 6. Efeze 6 en daarvan nader de versen 10 tot 24. De schriftlezing voor deze middagdienst is dus uit Efeze 6. Vanaf vers 10. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neemt daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven worden bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. En opdat ook u weet hoe het met mij gaat en wat ik doe, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heere, u dat allemaal bekend maken. Met dat doel heb ik hem naar u toegestuurd, opdat u onze omstandigheden zou kennen en hij uw hart zou vertroosten. Vrede zij de broeders en liefde met geloof van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus. De genade zij met allen die onze Heere Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen. Maar wij zoeken eerst het aangezicht van de Heere in gebed om te vragen om zijn zegen. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, uw aangezicht zoeken. Dat betekent dat we het kwijt zijn vanuit onszelf. Maar dat het wel te zoeken en dus te vinden is. Dat is het wonder van uw aangezicht, Heere, van uzelf, van uw trouw, van eeuwigheid af, uw zondaarstrouw. Dat u juist zondaren zoekt tot zaligheid. En Heere, als wij zoekende gemaakt zijn, dan kunnen we ook niet zonder uw aangezicht. Want dat bent u zelf, uw ogen die over uw volk zijn, uw mond die spreekt, uw oren die horen. Uw neus die de liefelijke reuk van het volmaakte offer van uw lieve zoon rook en geaccepteerd heeft. Wat een wonder. Het aangezicht van de Heere. Heere, we mogen het zoeken. Wat een wonder. Opdat het zal lichten over ons. Als uw woord uitgelegd wordt vanmiddag. Heere, als we het mogen horen. Laat die stralen van dat liefelijke aangezicht dan ook vallen in ons hart, zodat we opening van zaken krijgen. We u mogen kennen tot zaligheid en u willen volgen op al uw wegen. Jongeren, ouderen, kinderen. Wil daartoe zelf in het midden zijn, Heere, uw dienstknecht sterken, de organist nabij zijn en de koster, de jeugd die onze gast is en onze eigen jeugd en de gemeente, hier in het kerkgebouw en thuis. En alle luisteraars die afgestemd hebben vanmiddag op de Prielkerk. U bent de Heere die uw stem laat horen tot in de verste hoeken van de wereld. En daar de media voor gebruikt. En u wilt uw stem laten horen tot in de verste hoeken van ons levenshuis. Laat ze erin doordringen, Heere, dat de duisternis verdreven wordt die van nature ons eigen is. En het huis in het volle licht komt te staan van uw heerlijkheid. Waar zullen we ons dan bergen als u ons doorlicht als een arme zondaar in het rijke werk van de Heere Jezus Christus? Daar is ruimte voor een iedereen die er naartoe vlucht. Heere, wilt u zo leiding geven zelf in deze eredienst en dat we uw stem mogen verstaan als het gaat om het concrete onderwerp vanuit de schrift, de geestelijke strijd waarin u al uw kinderen brengt. Als ze in het geloof mogen staan. wil met uw volk en kinderen zijn en bevestigen wat u gewerkt hebt en ook aanwijzen wat we kwijt moeten, Heere. Ook de vermaning is nodig, maar die vermaning staat in uw woord altijd in het licht van de vertroosting. Wilt u zo ook geven een voortgang in de genade, zodat er een volle maat van het geloof mag zijn, zoals de schrift daar zo bijzonder over spreekt. We bidden voor alle die het moeilijk hebben. We bidden voor alle die aan huis of bed gebonden zijn. Mensen die in de afbraak van het leven terechtgekomen zijn. Wat kan dat moeilijk te verwerken zijn als we onze onafhankelijkheid in moeten leveren, naar de mens gesproken. Dat we ons dan diep afhankelijk mochten weten van u, de Heere. Heere, wil dragen en doordragen tot voor uw aangezicht allen die op u vertrouwen. Als wij nog geen band aan u, de Heere, hebben, zet ons daarbij stil, opdat u ons hart zou verbreken en daarin ruimte maken voor het werk van uw genade, opdat de Heere Jezus daarin zou wonen als de hoofdbewoner van het levenshuis. Heere, gedenk ons zo met en voor elkaar. Wij bidden voor uw volk Israël, in de beproeving waarin ze zijn als klein volk, maar toch ook altijd weer met zicht op de overwinning die u geeft nadat we mogen geloven. Wij bidden, Heere, of ze ook mochten leren knielen als volk onder de Heere Jezus Christus, die dood geweest is, maar hij leeft en die aan zijn volk het leven geeft. Gedenk dat volk, Heere. En ook de Messias beleidende Joden onder Israël wil ze nabij zijn. Die hebben het ook niet altijd gemakkelijk. En dat ze ook nog een lichtend licht en een zoutend zout voor medelandgenoten mochten zijn. Opdat uw beloften ook voor Israël heerlijk vervuld zouden worden. Zegen alle die noodzakelijk werk moeten doen op deze zondag. In de dienst van de barmhartigheid zegen ze en stel ze tot een zegen. En Heere, wij bidden voor uw levende kerk over het rond der aarde. Ook de kerk, juist de kerk in de verdrukking. Het lijkt alsof u zich hier terugtrekt, Heere, en wij kunnen daar geen vuist onder maken, maar we moeten de hand op de mond leggen. In het rijke West-Europa, dat het allemaal zo goed zelf weet. En dat de kerk juist ergens anders groeit, in het verborgene vaak. Maar toch ook groeit en bloeit. Uw werk blijft in stand en gaat naar de volkomenheid toe. Want in het grote getal van de onderdanen ligt de heerlijkheid van de koning. Dat wij er ook bij mogen horen, Heere, schuchter, of misschien juist in de overtuiging van de zekerheid van het geloof, maar toch in ieder geval aangeraakt door woord en geest en gered van het verderf en aan uw kant gezet. Zalig wie dat mag verstaan. Dan krijgt u de eer, dan is daar het wonder van de genade en dan gaat het uw toekomst blijmoedig tegemoet, al moet dat ook door vele verdrukkingen heen. We bidden voor de jeugd die onze gast is vanmiddag en voor onze eigen jeugd. Heren, dat ze van die geestelijke strijd iets mogen kennen, veel mogen kennen. En ook met een helder uitzicht op de overwinning die de Heere Jezus voor zijn volk heeft behaald en die hij wil uitdelen aan allen die wettig strijden. Geef ons te zien hoe de dingen liggen en geef ons de juiste houding in die strijd onder u, de Heere, en met het oog op uw overwinning, eenmaal volmaakt en hier in beginsel. Heere, wees zo met ons in deze eredienst. Hier in de kerk en waar we ook luisteren. We vragen u dat in de wegneming van schuld en zonde aan onze kant. En alleen schuilend achter het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus uit genade. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 35. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijders toch tekeer, vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Psalm 35, vers 1, vers 11 en vers 13. Psalm 35, 1, 11 en 13.
Thank you.
Wij zingen als antwoord op de prediking uit Psalm 68 het eerste vers. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd. Verjaagd, verstrooid, doen zuchten. Psalm 68 vers 1 na het amen van de prediking. De tekst is genomen uit het gelezen hoofdstuk Efeze 6 en daarvan de versen 14 tot 17 die we samen nog eens willen lezen. Efeze 6 vers 14 tot 17. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neemt bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neemt de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Tot zover. Geliefde gemeente en alle die met ons samengekomen zijn. In Nederland is de dienstplicht afgeschaft. En dat zullen veel jongens en meisjes niet erg vinden. Er is nog wel een leger, maar dat is een keurleger. Daar kun je zelf voor kiezen. En dan hoopt de overheid ook het neusje van de zalm in het leger te krijgen. Nu, je meldt je dan in ieder geval zelf aan. En dat is goed. Het is nu zo in het leger van de Heere Jezus dat er wel dienstplicht is. Zodra je tot bekering bent gekomen, zodra je in het echte geloof mag staan, krijg je levenslange dienstplicht. Al is dat dan niet zo dat je denkt van moet dat ook nog, maar als je werkelijk de genade mag kennen en in het leven met de Heere mag staan, dan vind je dat ook een zegen dat je in dat keurleger een plaatsje mag hebben. Dan komt het er natuurlijk wel op aan dat je een goed strijdt, dat je een trouwe soldaat bent. De Nederlandse militairen die in het buitenland moesten dienen, die gingen niet maar in hun gewone Nederlandse kleren naar het buitenland, maar die kregen een uitrusting aangeboden door de overheid, door Defensie, die precies paste bij de tegenstander en bij het land waar ze moesten dienen. Anders zouden ze niet effectief kunnen strijden. Als het een woestijnland was, dan kregen ze een woestijnbril tegen de zandstormen. Dan kregen ze schoenen om goed door het zand te kunnen lopen. En dan kregen ze ook een masker tegen eventuele gifgasaanvallen. En zo hadden ze een goede outfit. Al moesten ze zelf wel strijden. En als dan het bericht kwam, alarm onder de wapenen, dan moesten ze zo'n uitrusting afhalen bij het loket van Defensie. En vervolgens werden ze uitgezonden tot hun taak. Met dit beeld wil ik de tekst inleiden, gemeente. Als het gaat om de geestelijke strijd en overwinning van al Gods kinderen, daar hoort een uitrusting bij die je bij de Heere mag krijgen en kan krijgen. En die je zelf moet aantrekken en hanteren onder leiding van de Heere zelf. Als daar het bevel of de oproep klinkt, alarm! Dat is eigenlijk een woord van Franse komaf en betekent onder de wapenen. En dat is het thema voor de prediking. Onder de wapenen, thema voor de prediking. Drie gedachten. We letten eerst op de oproep. We letten in de tweede plaats op de uitrusting. En we letten in de derde plaats op de houding die daarbij hoort. Onder de wapenen. Ten eerste de oproep. Ten tweede de uitrusting. En ten derde de houding die daarbij hoort. Paulus wijst hier in het gelezen schriftgedeelte op een bijzondere wapenuitrusting. Want de vijand tegen wie gevochten moet worden is ook een speciale vijand. Kijk, als je tot geloof komt, jongeren, ouderen, dan kan het heel goed zijn dat je op je werk of op school collega's of medestudenten hebt die nare opmerkingen maken, al is dat natuurlijk ook respect. Of die een beetje spotten dat jij opeens christelijk bent geworden. En dat is natuurlijk heel lastig, maar dat is nog maar de buitenkant. Dat is nog vlees en bloed, die mensen kun je nog zien. Maar de apostel zegt, er is een vijand die je niet kunt zien en die nog veel gemener is en moeilijker te overwinnen. Dat is niemand anders dan de tegenstander van God en zijn verzoeningswerk voor een zondaar. En daarom ook de tegenstander van al Gods kinderen, de kleine en de grote in de genade, de duivel himself. Om kapot te maken wat de Heere bouwt in het leven van zijn kind. En daarom hebben we een strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. De machten van deze tijd, er is meer tussen hemel en aarde dan wij kunnen zien met het blote oog. En daarom die speciale wapenuitrusting voor de geestelijke strijd. En Paulus mag die beschrijven in opdracht van zijn Heere en zaligmaker. En nu hebben we van nature allemaal een antenne voor die geestelijke wereldbeheersers, voor de duivel himself. Kan zomaar om je heen grijpen. Gedachten die in zijn en die niks met God te maken hebben. Een bepaalde manier van leven, een levensstijl die razendsnel om zich heen grijpt. Maar de apostel zegt, pas op, pas op. Ik zeg dat het een vijand is die je niet kunt zien, maar die je wel kunt merken. Je ademt als het ware die sfeer in, als je hier op deze wereld staat sinds de zondeval. Nou, ik denk dat dat heel herkenbaar is voor zijn dagen, toen Efeze 6 geschreven is, maar ook voor onze dagen. Ik wil een paar concrete dingen noemen. Het vrijheidsdenken bijvoorbeeld. De Bijbel heeft afgedaan. En geen God en geen meester, we zijn allemaal baas in eigen leven. Van nature zeker. Niet gebonden aan God of zijn woord. De Bijbel heeft afgedaan, een dichtgeslagen boek. Er komt er wat anders voor in de plaats, materialisme bijvoorbeeld. Je bent alleen maar een mens als je dat hebt, of als je dat doet, of als je zo denkt, of als je dit kunt zeggen, of als je zo'n hoge carrière hebt gemaakt dat je de voorpagina van de krant haalt. Het mensbeeld dat uit reclames naar ons toekomt, gemeente. Dat is eigenlijk meer een Bijbel dan de Bijbel zoals de Bijbel het mensbeeld tekent. Je moet zijn zoals de reclame zegt dat de mens moet zijn. Eigenlijk een soort Bijbelse boodschap via de reclameborden. Leef je uit, zonder grenzen. Doe wat je wilt. Let op dat je het netjes doet, maar doe wat je wilt. Pak wat je pakken kunt. En in verband daarmee ook minachting van mensenlevens die anders zijn dan jij. Minachting van het ongeboren leven. Minachting van ouder wordende mensen, het hoort er allemaal bij. Maar dat moet kunnen tegenwoordig. Agressie in het leven. Scheldwoorden naar andere mensen toe om jezelf veilig te stellen. Mensen met een kort lontje. Los van God. Geestelijke boosheden in de lucht. Je ziet, al zijn er natuurlijk ook ongelovige mensen die heel beschaafd zijn. Maar je ziet in onze samenleving dat steeds meer op ons afkomen. Geestelijke boosheden in de lucht. Je ademt het in. En je bent er door beïnvloed voordat je het weet. Het is net als met reukloos en kleurloos gas. Dat kun je ongemerkt inademen, zodat het je bedwelmt. Nou, zo is het ook met deze geestelijke boosheden in de lucht. Je ademt ze in en je wordt erdoor bedwelmd en meegenomen voordat je het weet. En dan gaan mensen om in hun denken. Nou, dat signaleert de apostel in die grote wereldstad Efeze. En het is ook alsof het voor onze tijd geschreven is. En hij zet daar nu tegenover die wapenuitrusting waar ik dan zo op in wil gaan. Hoe komt dat nou, dat je zo ver kunt afdwalen? Hoe komt dat nou? Ja, verslapping in de dienst aan de Heere. Als mensen niet meer trouw naar de kerk komen, niet meer persoonlijk een gebedsleven kennen, dan is vaak de Bijbel al een dichtgeslagen boek in het leven van zo één geworden. En dan krijgt dus die geest van de Heere minder vat op je leven en de boze geesten des te meer. Dan raak je beter thuis in de wereld en minder thuis in de kerk en je antenne wordt afgestemd op inderdaad die geestelijke boosheden in de lucht. Nou, daar zit de Satan achter, zegt de apostel. Die wil je hart innemen. Dat hart waar de Heere een huis voor zich van wil maken. Maar de duivel die sist je toe, geef mij je hart. Om zo te verhinderen dat een zondaar bekeerd zal worden tot God. Mensen, we staan daar allemaal in. En we ademen het allemaal in. En daarom is die geestelijke wapenrusting zo nodig. Daarom is die oproep van de apostel aan ons vanmiddag ook zo actueel. Alarm! Onder de wapenen. Een oproep die ieder moet horen. Die horen kan en horen wil. En waar ieder ook een gevolg aan mag geven. Omdat bij het loket van de verdediging een wapenrusting klaar ligt voor alle die deze oproep om onder de wapenen te gaan thuis krijgen. Onder de wapenen. Dat was dan in de eerste plaats de oproep. En dan in de tweede plaats die uitrusting zelf. Dan staat er in de tekst: uw middel omgord met de waarheid. Mensen in die tijd die droegen lange kleren. Ook de mannen hadden lange gewaden die reikten tot hun enkels en tot hun voeten. En daar kun je natuurlijk niet in strijden. En daarom bij de uitrusting behoorde eerst een gordel. Geen broekriempje, maar een brede gordel waardoor je de kleren kon ophalen, zodat je enkels en je knieën zelfs vrij kwamen, zodat je makkelijk kon lopen en goed kon vechten. En die gordel, daar moesten dan ook de andere onderdelen van de uitrusting aan gebonden worden. Het begon met de gordel. En die wordt genoemd de gordel van de waarheid. Dat is het woord van de Heere. Daar begint het mee. Je kunt dus alleen maar ontmaskeren die boze geesten die proberen je levenshuis te ruïneren, als die gordel van de waarheid in je leven is. Als die om je middel zit. Als het ware de waarheid je op het lijf geschreven is. En omdat de kennis van het woord zo afneemt tegenwoordig, zie je dat de duivel aan terrein wint. We herkennen niet meer dat de dingen niet kunnen als het woord dicht blijft. Vandaar dit basisgegeven. De gordel van de waarheid. Die ontmaskert de boze geest. Die zet de duivel neer als een vijand van God. Mensen, leven we zo bij Gods woord? Is dat woord geworden voor ons dagelijkse kost, voedsel voor de ziel, zodat we met kennis van dat woord ook in de samenleving kunnen staan en kunnen ontmaskeren wat wel en niet kan? Kijk, als je nou en teer met de Heere mag leven, dan krijg je een fijngevoeligheid van de Heilige Geest dat je de waarheid verstaat, ook met toepassing op 2011. De gordel van de waarheid. Dan zijn we eigenlijk helemaal, dat is het mooiste natuurlijk. Als je helemaal in die waarheid bent, uit de waarheid geboren. Daar begint het mee. Zalig wie dat mag verstaan. Dan krijg je dat woord lief. Dan is dat woord voedsel voor je hart. En dan wil je ook met de Here van dat woord leven. En dan leer je, al begrijp je niet alles van de Bijbel, toch dat woord steeds meer verstaan. Dat woord dat mij leert dat ik bekeerd moet worden. Van dood levend gemaakt. En dat ik bekeerd kan worden om Jezus wil. Maar dan ook het vervolg. Hoe ik dan zal leven met de Here. Ook nu, persoonlijk, in mijn verkering, in mijn vrije tijd, tijdens mijn studie, met mijn werk, in de schoolkeuze, in de keuze van het beroep. Alle aspecten van het leven, de gordel van de waarheid, dat is de basis voor een strijd als een dienstplichtig soldaat die zijn roeping verstaat. En dan het volgende onderdeel. En het borstwapen, het borstharnas van de gerechtigheid van de Heer Jezus aangedaan hebbende. Nou, een harnas voor je borst. Een borstwapen, een harnas voor je edele delen. De strijd in die tijd was vaak van man tot man. En men sloeg dan het liefst op de borst in. Omdat daar natuurlijk de eerste, de beste slag geslagen, dan schakel je iemand uit. Dat was dodelijk. Tegenwoordig dragen politieagenten in gevaarlijke situaties kogelvrije vesten. Die zitten ook om de edele delen. Het schijnt dat je nog kogels kunt maken die zelfs door kogelvrije vesten heen gaan. Maar wat hier staat, het borstharnas van de gerechtigheid, dat is het werk van de Heer Jezus Christus. Kijk, eerst het woord. En dan vanuit het woord het volle werk van de Heere Jezus Christus. Gerechtigheid. Als een panzer, als een borstwapen dat onze edele delen beschermt. En dat mag je nou vastmaken, dat zit vast aan de waarheid van het woord van de Heer. En dat moeten we altijd ook weer beoefenen, hè, als militair. Als dienstplichtige. Maak het panzer maar vast aan de gordel van de waarheid. En dat panzer is zo spijkerhard. Daar gaat nooit iets doorheen. Want als je werkelijk uit de waarheid geboren bent. Als je een kind van God bent. Dan beschermt de Heere, de overwinnaar zelf je. In alle omstandigheden. En hij heeft met de duivel gestreden. Hij kent zijn tactieken en hij heeft de overwinning behaald. Nooit kan iemand die gerechtigheid van Christus teniet doen. Zo bijzonder is dat borstharnas van hem. En dan het derde onderdeel. En de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Als je de bergen ingaat, dan doe je bergschoenen aan. Dan ga je niet op slippertjes. Geen gladde zooltjes, want dan val je. Het vechten, ik zei het al, was van man tot man. En je moest niet uitglijden, want dan lag je onder. Je moest wel staande blijven. Stevig staan in je schoenen. En dan staat hier, staan in de vastheid van het woord. Ja, dat stelt dus de strijd ook wel in een bepaald licht. Hè. Het gaat er maar niet om dat je wil winnen omdat jij wil winnen, maar omdat je wil winnen voor de ruimte van het woord. Het gaat erom dat dat woord overwint in je leven. En zelfs ook voor je tegenstander. Op wat voor schoenen lopen wij, als ik in het beeld mag blijven? Wat voor schoenen lopen we? Nog op gladde zooltjes, daar glij je zo op uit. Maar hier staat de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie. Dat is de enige anti-sliplaag waarop je kunt blijven staan. In de aanvechting, in de verleiding, in de gemene tactiek van de duivel. Geschoeid in het woord. Daarom die gladde zooltjes maar weggooien. Gladde zooltjes maar weggooien. En die schoenen aandoen. Stevig staan in het woord. Ja, dan kan de verleiding zeker komen. Die zal zeker komen. Maar dan is er zo'n kracht in dat woord. dat je daar weg achter weg schuilend niet valt, niet uitglijdt op het gladde ijs van de verleiding en van de verzoeking. Blijf je op gladde zooltjes lopen? Nou, dan glij je uit en je verongelukt als God het niet verhoedt voor eeuwig. Daarom laat je toch nieuwe schoenen aanmeten door de Heere die het je geven wil. Neemt bovenal aan het vierde onderdeel, het schild van het geloof, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Dat is het beeld van een Romeinse strijder van ouds. Ze hadden een groot rond of vierkant schild. Daar kon je helemaal achterweg kruipen. Voorkant bekleed met huiden of met linnen. Gedrenkt in water, dat was nat. Want zo'n vijand die kon een pijl gedoopt in pek en aangestoken met vuur op je afvuren. Nou, als dat je raakt, dan vertel je dat niet na. Maar als je wegkruipt achter dat schild, dan ketst de pijl op dat schild af en dooft. Maar dan moet je dat schild natuurlijk wel leren gebruiken. Wegkruipen achter het woord van de Heere. Achter de overwinnende Heere zelf. Dat moet je hanteren. Dat moet je ook leren. Daarvoor is juist kennis van de waarheid ook zo belangrijk. Hè? Als we de Bijbel dicht laten, mensen, dan leren we ook niet hoe de Heere de instructies wil geven om onder de wapenen te komen. Maar als dat woord open gaat, dan kun je alle vurige pijlen van de duivel uitblussen. Ik moet het nog iets anders zeggen. Dan doet hij het voor wie je gaat in de strijd. Dan doet hij het die je toebehoren mag door genade. Dan laat hij je iets zien van de overwinning die heerlijk is en die af is, uitgedeeld wordt aan elke soldaat die zijn dienstplicht getrouw vervult. En neem de helm van de zaligheid, staat er in de tekst. En neem de helm van de zaligheid. Als je op een motor of een brommer rijdt, dan moet je een helm dragen omdat je hoofd kwetsbaar is. Dat moet beschermd zijn als je valt of als je een ongeluk krijgt. Niet zonder helm. Hier ook niet. In de militaire dienstplicht van de koning Jezus, niet zonder helm. De helm op het hoofd. Dus je denken. En in dat denken leer je hoe je het schild moet hanteren. Hoe je wettig moet strijden. En de instructies die komen van niemand anders dan van de levende Christus zelf. Die de overwinning behaald heeft. En hij heeft kennis gemaakt met de Satan in de hel. Maar hij is de strijd te boven. Glorie voor zijn naam, hij is de overwinnaar. En nu geeft hij als de overste leidsman en voleinder van het geloof instructies. Daarom die helm op je hoofd. De instructies krijg je van Christus. En dan kun je het volgende onderdeel van de uitrusting, het zwaard van de geest, dat is het woord van God, hanteren. Hier slaat het beeld iets om, want het zijn altijd nog verdedigingswapens geweest, maar dit laatste onderdeel, dat is een aanvalswapen. Het zwaard is een aanvalswapen, het zwaard van de geest. Nee, gemeente, jongeren, ouderen, het gaat er niet om in deze strijd om er zelf eens lekker op los te slaan. Nee, zwaard van de geest, het woord van God, een aanvalswapen. Je kunt alleen maar overwinnaar zijn tegen deze onzichtbare vijand. Als je schuilt in het woord. Als zelfs de Heere Jezus in zijn verzoeking door de duivel alleen triomfeerde door te zeggen, er staat geschreven. En de Satan probeerde dat tot 3 keer toe. Maar tot 3 keer toe moest zelfs de Heere Jezus, die toch zelf het woord is, zeggen, er staat geschreven. Toen week de duivel van hem voor een tijd. Aan het kruis was hij er weer, in Gethsemane was hij er weer. Maar toen was de overwinning in principe al gehaald, behaald. Het woord, de Heere schuilde weg achter het woord van zijn vader. Nou, zo is dat aanvalswapen, het zwaard van de geest, het woord van God. De kracht van het volkomen werk van de Heere Jezus zit erin. En als je dat nou mag nemen in je hand als een zwaard om de duivel af te weren, dan, als je daar getrouw in bent, dan doet de Heere het eigenlijk voor jou. Omdat jij getrouw luistert naar het woord van de Heere. En dan kan de Satan best in deze tijd op een heel geniepige manier komen. Niet meer als een draak of een heks, want daar geloven we toch eigenlijk niet meer in. Daar zijn we te nuchtere mensen voor. Maar als die dan met bijbelteksten komt bijvoorbeeld, of met halve waarheden, dat hele leugens zijn, dan het zwaard van de geest. Daar kan die niet tegen op. Hij moest van Jezus wijken. Hij zal van allen die van Jezus zijn wijken. Als ze mogen schuilen in gehoorzaamheid onder die bevelen van de overste leidsman en voleinder van het geloof. Alarm onder de wapenen. Daar hoort een houding bij, gemeente. Daar hoort een houding bij, een geloofshouding. Als je deze teksten op je in laat werken, dan komt er geen fier beeld uit van de mens. Wij zullen het wel eens even, nee. Er komt een heel afhankelijk beeld uit. Een biddend beeld ook. Paulus die zegt in de tekst die volgt op onze tekst, bid dan maar voortdurend voor mij. Dat het woord in mijn mond gelegd zal worden, ook als hij in de verdrukking is. Daar komt een afhankelijk beeld uit. We zijn op de Heere aangewezen. Maar dat houdt die dienstplicht nou juist in. Kijk, van de Satan kun je eigen baas zijn. En dat ligt ons van nature. Maar dan heeft hij je straks voor eeuwig. Bij de Heere Jezus Christus, bij God, kun je geen eigen baas zijn. Daar word je kind. Groot, hè? Dan is hij de baas. Ja, dat klinkt misschien een beetje onvriendelijk. Dan is hij de Heere, vaderlijk in zijn ontferming. Dan is hij de hoofdbewoner van het levenshuis. Als je hart is ingenomen door de Heere. En dan ben je zelf inwoner, bijwoner. Je mag bij de Heere inwonen. Zegt u het maar, Heere. Wat een wonder, hè? Wat een wonder. Nou, dat is de houding die hier getekend wordt. En die gehoorzame strijder, die wordt een dankende overwinnaar door Christus die hem kracht geeft. Kijk, als je, zo gaat het in de dienstplicht toch. Als je zegt, ik maak het zelf al uit, of ik wil dat bevel niet opvolgen, dan ben je een deserteur. En vroeger stond op desertie de doodstraf. Nou, daar is de duivel op uit. Om van levend gemaakte kinderen van God deserteurs te maken. Ze los te weken van Christus die de bevelen geeft. Daarom biddende voor mij zonder ophouden. Of mij mag gegeven worden de kracht om getrouwd te zijn. Om de dingen te zien zoals God ze zegt. Om de dingen te ontvangen zoals de Heere ze wil geven. Mogen we dat verstaan? Mogen we er amen op zeggen? Deze strijd, als we in het geloof mogen staan, dat is niet gemakkelijk. Zodra de Heer in je te sterk wordt, komt de duivel erop af. Met de bedoeling om je levensschip te enteren. Maar zie maar op de levende Heer en op de overwinning die hij uitdeelt. En let erop. Als hij zegt, alarm onder de wapenen, dan ligt er dus voor jou, voor u, een uitrusting klaar bij het loket niet van defensie, maar van de Heilige Geest. En die mag je af gaan halen. Dat is het wonder van als de Heere je gaat trekken. Dan kom je bij de Heere uit om die levensuitrusting, die wapenuitrusting uit zijn hand te ontvangen. En die ook aan te trekken. Er staat toch, neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Vers 13. Aannemen, daar staat ook eigenlijk in dat woord, hij ligt voor je klaar. Je mag hem ook uit Gods hand accepteren. En dan moet je hem zelf ook aantrekken. Dat is de verantwoordelijkheid van het geloof. En dat is ook een kenmerk van de genade. Kijk, als we geen genade kennen, dan denken we lopen met de borst vooruit. Ja, maar dan ben je zo geveld hoor. Want dan is dat panzer van de gerechtigheid niet voor je edele delen. Dan ben je zo geveld, ben je zo onderuit gehaald. Maar als genade genade wordt en we moeten strijden voor de overwinning, dan komen we bij het loket niet van defensie terecht, maar van de Heilige Geest. Waar nu een passende uitrusting klaar ligt voor deze strijd, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. De Heere weet dat je dat nodig hebt. En de Heere heeft hem voor je klaar liggen. De Heere deelt hem aan je uit. En jij mag hem leren ophalen. Die heeft Christus verdiend. Op Golgotha, zie. Zie hem daar op die heuveltop strijden. De Zoon van God. Hij heeft tegen die geestelijke boosheden in de lucht, ja, tegen de baas over die geestelijke boosheden in de lucht, gestreden met zijn eigen lichaam, met zijn eigen bloed. Hij, de Zoon van God. En hij heeft daar de uiterlijke wapenrusting die klaar ligt bij het loket van de Heilige Geest, met eerbied gesproken, afgelegd. Hij is vernietigd, staat er. Hij is ontledigd. Dat had ons moeten overkomen. Maar dat heeft de Heere voor zijn volk gedragen, vervuld, verdragen ook. Is zo het licht bij u, bij jou opgegaan. Voor deze Heere, die uit Gods hart op ons toekomt. Voor dat evangelie, dat hoewel de dood verdient, de eeuwige dood. Dat de Heere je niet over heeft voor de hel, maar wil brengen in het huis van zijn vader. Daarom die uitrusting, daarom die inzet, daarom dat offer, daarom de bereidwilligheid van de Heilige Geest om dat uit te werken in je leven. Zalig als we dat mogen verstaan, dat kan als je 17 bent. Dat kan als je 27 bent, dat kan als je 77 bent, maar het wordt dan wel vrij laat. Want de beste tijd van ons leven, die moet toch voor de Heere zijn. De wapenrusting ligt klaar. Mag ik hem dan aannemen? Ja, hier staat het. Neemt daarom aan de hele wapenrusting. Alle onderdelen, vergeet er niet één. Want de duivel die kan dan misschien niet bij het offerwerk van de Heere Jezus waar je uit mag leven. Maar hij kan je wel op een andere manier met zijn vurige pijlen lelijk bezeren. En daarom achter dat schild wegkruipen. Het hele wapenrusting. Opdat je stand kunt houden in de boze dag. En alles gedaan hebbende staande blijven. Dus het is niet een makkelijke strijd hoor. Het is niet makkelijk om christen te zijn. Het is niet makkelijk om de Heere te volgen op al zijn wegen. Maar het is ook niet onmogelijk. De Heere zegt je moet de strijd in. Maar de Heere zegt je hoeft niet alleen de strijd in. Neemt mijn wapenrusting uit mijn hand aan. Ze liggen voor je klaar. Je moet ze zelf in ontvangst gaan nemen en aandoen. En dan kan het. En dan mag het. Dan moet het ook, maar dan zal het ook gaan. Wat hebben wij als kerken behoefte aan een jonge generatie die die strijd mag kennen van binnenuit. Wat hebben wij behoefte aan jonge mensen van deze tijd in wier hart de keuze van het geloof door deze Here gewerkt is. En die er daarom voor willen gaan, niet in eigen kracht. Ik zei het al, dan lig je zo onderuit. Maar in de kracht van hem die staande gebleven is met het oog op zijn volk. En die de overwinning uitdeelt aan allen die trouw en wettig strijden. Hij staat garant voor de overwinning. Mogen we zo in het geloof op hem zien. Wat gaan we dan veel in hem zien, gemeente? Wat krijgen we hem dan lief? Wat krijgen we hem dan nodig? Wat is de Heere dan groot en goed? Wat willen we dan ook geen kwaad woord van de Heere horen? Maar willen we hem aanbidden om dat enorme werk dat hij zijn leven heeft overgehad, om zondaren te redden van de eeuwige dood en te maken tot strijders met het oog op de grote overwinning. Ouderen, mag onze jeugd in ons leven zien dat dat ons geheim is, die eerlijke strijd, en dat zicht op de overwinning van koning Jezus, die dat uit wil werken in het leven van zijn volk? Ik hoop het. Straks komt de Heer Jezus terug. Tot die tijd blijft de grote strijd van de wereld gaande. En al strijden we dan nog zo trouw, gemeente, ouderen en jongeren, wij zullen die strijd niet beslissen, dat hoeft ook niet meer. Hij heeft dat al gedaan en hij zal dat volkomen doen. En het zou zo groot zijn als wij daar nou ook uit mogen leven, hè, in geloof en overgave. En als hij dan terugkomt op de dag als de strijd over zal zijn, zal hij dan geloof vinden in jouw leven, in mijn leven, in uw leven? Ja, er zullen mensen zijn die dan niet trouw gestreden hebben. Die komen eeuwig om. Maar er zullen ook mensen zijn die trouw zijn. Die in volle uitrusting staan en de strijd wettig hebben gestreden. Nou, dan lost hij ze af. En toen die Nederlandse militairen terugkwamen uit Afghanistan of welk buitenlands land ook, toen ze terugkwamen in Nederland, weer langs het loket van Defensie, om die uitrusting in te leveren die speciaal voor dat land bedoeld was. Die hadden ze toen niet meer nodig. En zo zal het dan ook gaan als de Heere terugkomt. Dan pas, wordt de uitrusting ingeleverd. Ja. En dan krijgen die soldaten vaak ook een medaille, hè? Ja, een medaille omdat ze goed gestreden hebben. Er staat in de Bijbel dat inderdaad als er goed gestreden wordt, dan krijg je de kroon van de heerlijkheid. Maar we lezen in Openbaring dat als Jezus terugkomt, dat die kroon van de overwinning dan niet op ons hoofd blijft, kinderen van de Heere, maar dat die wordt gelegd voor de troon van het Lam, omdat hij de overwinning heeft behaald. En dan is er geen wapenuitrusting meer aan het leven van die kinderen van God die uit de overwinning mogen leven. Als je goed kijkt, dan zie je geen kroon meer op hun hoofd, maar dan zie je een palmtak in hun hand, als een teken van de overwinnaar. Dat is het geheim. De Heere, ik ben trouw geweest door genade, maar de Heere heeft de overwinning behaald. En ze mogen dan in bruidskleren, witte kleding, weggeleid worden naar de bruiloft van het Lam, om daar eeuwig hem te bezingen die hun de overwinning bracht. Ouderen, jongeren, wat zou het bijzonder zijn als wij trouw zouden mogen strijden, als we zo trouw bevonden mochten worden door hem, die Heere is en levend maakt, om hem eeuwig te danken voor zijn overwinning. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, wij mogen u erkennen dat u de wapenuitrusting uitgedacht hebt en klaarlegt voor alle die trouw zullen strijden. In die strijd vanuit het licht naar de duisternis, vanuit het leven naar de dood, vanuit u de Heere, tegen de aartsvijand van u en zijn en uw werk. En Heere, wat rijk dat u, Heere Jezus Christus, voorgegaan bent. In die diepe weg, wij kunnen niet bevatten hoe diep dat is geweest. Zelfs in de ontmoeting met de Satan. Maar dat hij u moest laten gaan als overwinnaar. En dat u zo troont in heerlijkheid, in glorie. En daar de wapenuitrusting klaar hebt liggen voor allen die bij u uitkomen. Heere, wat een wonder. Als we dat mogen zien. Als we dat mogen zeggen. Als we daar ook verlegen om zijn, om die wapenrusting. En als we die mogen aandoen om te strijden in deze tijd. Niet gemakkelijk. Maar niet onmogelijk, want u geeft een wapenuitrusting die precies past bij de ernst van de tegenstander. En die uitstraalt de overwinning van u, die weet om wie het gaat. Heren, dat we daarbij mogen horen. En dat we ook de verantwoordelijkheid zouden verstaan om die wapenuitrusting niet alleen van u te accepteren, maar ook aan te trekken en erin uit te gaan op de plaats waar we staan. We bidden voor jonge mensen die in het heetst van de strijd staan, voor ouderen Heere, dat we getrouw mogen zijn vanuit de waarheid van uw woord. De dingen mogen zien en zeggen zoals u ze voorzegt en voorziet. En dat er bij al die strijd, die best eens heel moeilijk kan zijn, een gelovig zicht mag zijn op de Heere Jezus Christus, de overste leidsman en voleinder van het geloof. En op al die anderen die al voorgegaan zijn en die op de tribune van de geloofshelden zitten, niet dat ze het zelf zo goed hebben gedaan, maar ze hebben de kracht van de Heere en zijn overwinning ondervonden in hun leven. En daarom bemoedigen ze de strijders in het strijdperk vanuit de overwinning van de Heere. Houd moed, uw hart zal vrolijk leven. Heere, bekeer ons als wij onbekeerd zijn. Als wij nog alleen maar een antenne hebben voor de geestelijke boosheden in de lucht. O God, ontdek er ons aan voordat het te laat is. Maar als wij door genade uw kind mogen zijn, dan komt de strijd. De goede strijd van het geloof. Om minder te worden in onszelf en op te staan in u de Heere. Geef daarvoor de genade. Ook aan onze jonge mensen. Heel concreet in de situatie waarin zij staan. In de tijd waarin wij leven. Persoonlijk. Maar wat is het ook een zegen dat we elkaar op een jeugdvereniging ontmoeten. Of op de catechisatie of in de kerk. Om ook elkaar te bemoedigen als het gaat om gehoorzaamheid aan de Heere. En het volgen in zijn weg. Wij bidden, Heere, dat onze jeugd ook voorbeelden mag zien bij ouders en ouderen in de gemeente. Als het daarom gaat, hoe goed het is de Heere te kennen en de Heere te dienen. En dan gaat het niet altijd van een leien dakje. Dan gaat het ook niet altijd zoals wij denken en willen en doen. Maar u bent God. Uw wil geschieden. En die wil krijgen we lief. Want die is goed en heilig en rein. Heere, zegen het jeugdwerk ook in onze gemeente, maar ook breder in de regio en landelijk. Zegen het werk van het LCJ. Alle activiteiten die gedaan worden om onze jeugd te bereiken met het woord en ook te instrueren door het woord. En laat dat ook mogen zinken in ons hart. Zodat we ook van dat eeuwige kapitaal, de klinkende munt, verstaan om daarmee in deze tijd te kunnen leven. Zegen alle die leiding hebben te geven, ook aan het jeugdwerk. Wat een voorrecht, Heren, dat we dat mogen doen. De generatie die u kent, de jonge generatie, dat is de kerk van morgen. En we bidden hartelijk van u, of u ook zo wilt bouwen aan de toekomst van het kerkelijke leven. Gedenk ons, Heren, als we deze nieuwe week ingegaan zijn, alle aspecten van het gemeentelijke werk. Wil ons nabij en goed zijn en leiden door uw geest en verdiepen in de genade of bekeren tot het leven in uw dienst. Zo leggen we alles voor u neer, biddend en dankend voor uw zegeningen. Geleid ons verder, Heren, tot uw eer en onze verwondering en ook tot een getuigenis in deze samenleving. En maak ons trouw in de strijd, opdat we afgelost als u terugkomt of als wij moeten verschijnen voor u, mogen zeggen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Uw gaven worden ingezameld. De eerste rondgang is voor de diaconie. De tweede voor de kerk en bij de uitgang uw gaven voor het bouwfonds. En wij zingen tenslotte uit Psalm 72... de versen 10 en 11, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa, de wereld hoor en volg mijn zangen, met amen, amen na. Psalm 72, vers 10 en 11. verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.